Welkom bij Anders Werken in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools, HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken.
Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit eerder gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT, Nest 2 en nog veel meer nieuwe ontwikkelingen draag je nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken, een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe staan we ervoor en hoe pak je dit nu aan? Mijn naam is Mike Sterren en in de studio heb ik vandaag de gast Erik Hartzink, CEO van Communicatief, Roel Gene, Strategy Innovations Lead bij Veldhoen & Company en Gerber Rozink, oprichter van Mind the Body. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Mannengezelschap deze keer. Ik begin eventjes als eerste even bij Gerben. Gerben, welkom, yes. Oprichter van Mind the Body.
Dankjewel.
Kan jij wat meer vertellen over wat Mind the Body doet?
Jazeker. Vanuit een, iedereen denk ik wel dat Kamp van Koningsbrug inmiddels kent. Wat een fantastisch programma is als het gaat over je eigen grenzen opzoeken. En wij zoeken door middel van die technieken, dus ik heb zelf ook een achtergrond in de mariniers, brengen we teams bij elkaar. Dus het is geen afvalrace, het is juist zorgen dat je verbindt met elkaar. En dat doen we door fysiek zware dingen afgewisseld met juist de kwetsbaarheid van de mens tonen en elkaar echt leren kennen.
Zou je even voor de duidelijkheid voor de mensen die het niet kennen, want je zegt ik denk dat iedereen het wel kent, maar voor de luisteraars die het niet kennen, zou je het even kunnen toelichten kort?
Kamp van Koningsbrug bedoel je?
Ja.
Kamp van Koningsbrug is een tv-programma waarin burgermensen, gewoon de dagelijkse man en vrouw, zichzelf uitdagen in de technieken van de commando's. En ze kijken eigenlijk of zij geschikt zouden zijn voor het zijn van de commando. Nou, dat is niet wat wij doen. We kijken voornamelijk hoe gaat iemand met fysieke uitdagingen om. En wat is dan de mindset die iemand naar voren brengt. Dus we kijken echt naar wat is iemands karakter. En vanuit daar leren mensen elkaar beter kennen. En zien ze ook totaal iets anders dan iemand inhoudelijk op de werkvloer. Maar juist, wie is die persoon nou in het dagelijks leven als het zwaar wordt? Als het wat minder gezellig is? En ja, over het algemeen zien we dat mensen dan echt voor elkaar klaarstaan. En dat, ja, dat verbindt de teams gewoon gigantisch.
Ja, als ik goed geïnformeerd ben, dan werkte het korps hier al vanaf 1665 mee.
Nee, jij hebt goed je huiswerk gedaan, ja. Ja, absoluut.
Dat moest ik. Ik heb tot vandaag 3 uur zitten studeren. Maar hartstikke interessant, ik kom zo even op terug. Ik ga even naar onze andere gast, Roel Gene van Veldhoen & Company. Roel, ook van harte welkom.
Dankjewel.
Kan jij even iets meer vertellen over Veldhoen & Company en wat jouw rol is?
Ja, dat kan zeker. Heel in het kort is Veldhoen & Company is een adviesbureau dat op 8 plekken in de wereld actief is. De grondlegger van nieuw werken of activity-based working of hybrid way of working, zoals we dat tegenwoordig noemen. We staan opgesteld in Bricks, Bytes and Behavior. Dat is een gedachtegoed dat ooit ook door ons in de wereld is gezet. Hè? Dus die totale integraliteit van denken vanuit de klant. En wij doen heel breed van huisvestingsadvies tot de impact van AI op werken, tot aan teamvolwassenheidstrainingen. Alles om grote organisaties, grote overheden, grote commerciële organisaties een stap te laten maken in hedendaagse manieren van werken.
Ja, en ik heb ook begrepen dat jullie daar ook veel data uit Office 365 bij gebruiken. Zegt dat correct?
Dat zeg je terecht en correct, denk ik. Kijk, wat wij zijn gaan doen is dat wij data zijn gaan analyseren, omdat wij het heel belangrijk vinden dat je vanaf de start van een traject, dat je werkt met de juiste data. Dus ja. Heel simpel gezegd, 20 jaar geleden zeiden wij, je moet een visie creëren binnen een organisatie, hè, dus een kapstok vanuit waar wil de organisatie naartoe. En daarbinnen pak je een project of een programma beet. En dat programma dat begint met, waar moet het toe leiden? Dus wat is het doel?
Ik kom daar zo even nog op terug, want dat is super interessant. Ik wil er graag meer van weten. Begrijp er een beetje uit, meten is weten eigenlijk. Hè? Dat wat je altijd al hoort. Uitgangspunt. Gaan we zo even naar kijken. Wil ik zo heel graag. Ja,
wat heel interessant is, en daar moeten we dadelijk inderdaad even op terugkomen, is het lijkt meten is weten. Maar in de wereld van werken, in de wereld van een nieuwe manier van werken, is dat eigenlijk nog nooit gedaan. Dus deze wereld bestaat 35 jaar, of misschien wel 40 jaar. Maar we zien feitelijk geen enkel onderzoek, geen enkel aantoonbaar resultaat. We zien heel veel resultaten en bevindingen, aannames van resultaten, meningen over resultaten. Maar echt, we nemen dit als doel. En 5 jaar later of 10 jaar later of 15 jaar later tonen we ook aan dat dat doel behaald is. Dat zie je maar heel weinig terug.
Dat is eigenlijk heel apart als je naar dit soort processen kijkt.
Dat is, nou, er gaan miljoenen voor een opdrachtgever, soms honderden miljoenen, soms meerdere honderden miljoenen in om. Dus het is heel bijzonder. Dus daar moeten we zeker even over hebben.
Gaan we straks even door. Super interessant. Erik Hartzink, CEO Communicatief en onze gast hier vandaag.
Goedemorgen.
Goedemorgen Erik, daar is hij weer. Zeker. Leuk je weer aan tafel te hebben. Ja, Erik, ook toch even voor de luisteraars die jou of Communicatief nog niet kennen. Kan je even kort aangeven wat Communicatief doet?
Ja hoor, kijk, waar Veldhoen ik noem het maar visie, strategie uitzet met organisaties, dient er uiteindelijk ook invulling op de werkplek te gaan komen. Hè? Dus vergaderkamers dienen ingericht te worden om samen te kunnen werken all over the world. Er dienen telefonieplatformen ingericht te kunnen worden, waarbij de mensen niet meer op kantoor hoeven te zitten, maar eigenlijk alleen nog maar een internetverbinding nodig hebben. En dan kunnen ze deelnemen aan een contactcenter, klantcontactcenter of iets dergelijks. En dat is wat we feitelijk doen. Wij leveren telefoniecentrales en vergaderkamers op basis van Microsoft Teams. En eigenlijk alle technologie en adoptie change, alle vraagstukken die er omheen komen van A tot Z.
Ja, en wat daarbij wel interessant is, Erik, en voor iedereen trouwens hier aan tafel, is dat wat Ron net aangaf, dat het tegenwoordig voor jullie ook een vraag is. Hè? Dat als er een vraag bij jullie neergezet wordt, dat de eerste vraag is op grond waarvan en hoezo?
Ja, nou ja, ik ben 14 jaar geleden dit bedrijf begonnen. En eigenlijk uit een stukje eigen wijsheid, omdat de irritatiegrens dermate hoog was. Ik was vroeger techneut en ik mocht het probleem van sales oplossen. Lees dat sales had wat verkocht aan een organisatie en dat matchte gewoon totaal niet met de werkelijke behoeften van de mens en het proces, maar wel met de techniek vooruitgang. En dan mocht ik dan gaan oplossen. Ja, en op een gegeven moment zat me dat vrij hoog en ben ik voor mezelf begonnen. Want ik geloof ook heel erg in het menselijke gedrag naar voren te brengen. En als je het mens in de kracht zet, dan gaat techniek ook automatisch floreren. Dat je techniek gaat gebruiken om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen. Helemaal top, hè? Maar het mag nooit je enige handvat zijn om vooruitgang te boeken.
Ja.
Nou ja, in mijn beleving.
Ja, nee, maar het klinkt logisch. En ik denk ook eigenlijk dat als je op dit moment in de markt kijkt. Hè, we zijn net een nieuw jaar begonnen. Allemaal weer met frisse moed. Zo direct iedereen weer opgeladen. Vakanties voorbij. En dan gaat het proces weer door. En dan is eigenlijk mijn vraag ook van, goh, waar staan we nou eigenlijk? Weet je? Zien jullie dingen wezenlijk veranderen? Zien jullie toch dat processen vastzitten, dat bedrijven worstelen met dingen? Hoe staan jullie erin?
Wat we in de markt op dit moment zien, is dat er eigenlijk een hele grote vraag ligt en een hele grote onzekerheid. En dat het hogere kader in de organisatie, en dat gaat van MKB Plus tot bedrijven met tienduizenden medewerkers, die beseffen zich wel dat er iets aan de hand is. Die weten ook wel dat er iets moet gebeuren. Maar wat er precies moet gebeuren, ja, daar zit veel onzekerheid op. Of ze hebben een beeld van de richting, maar weten niet echt hoe ze dat in hun organisatie voor elkaar krijgen. Ja. Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant hebben we heel veel, daar zeiden we net al iets over, heel veel organisaties en mensen die daar een mening over hebben. Sinds COVID is dat explosief gegroeid, hè, kan ik je vertellen. Dus van in deze wereld van misschien 100 experts of 500 experts naar tienduizenden experts. Iedereen weet er iets van. En wat je ziet is dat veel organisaties die aan een traject nieuw werken beginnen, dat die toch vanuit onzekerheid een oplossing selecteren. Dus die gaan met een aantal oplossingen aan de slag, terwijl ze eigenlijk niet goed weten hoe ze aan deze reis of aan dit vraagstuk of aan dit programma moeten beginnen. Nou, laat ik die steen maar even. Ik kan nog 10 stenen in de vijver gooien, maar laat ik die steen maar even gooien.
Ik ben even benieuwd welke grootste problemen komen, welke klanten komen bij jou en welke problemen hebben.
Nou, ik zal een hele simpele noemen. Ja? We zaten direct na COVID en we zien allerlei trend reports, hè, waaronder die van Microsoft, maar er zijn er veel meerdere. Dus onderzoeksorganisaties die op basis van een belang of op basis van perceptie zeggen, wat is er aan de hand in de wereld? Een van de dingen die daar prominent naar voren kwam, was we missen verbinding in organisaties. Ja? En we kunnen hier nu op de laptop intikken van, wat is de solution voor verbinding? Dan krijg je 10 antwoorden. En dat vind ik mager, want je zou er wel 100 kunnen geven. Maar wat je ziet, is dat experts vanuit hun kleine vakgebied antwoord zijn gaan geven op verbinding. En wat je bijvoorbeeld ziet bij collega's van ons, is dat ze zijn gaan roepen, nou, we moeten een veel aantrekkelijkere hal maken, of het restaurant moet geüpdate worden, of we moeten de koffiecorners, daar moet identiteit, hè, dat is ook zo'n woord wat in één keer oppopt, er moet identiteit aan toegevoegd worden, want dan hebben we het in één keer voor elkaar. Nou, interessant hier is dat als wij naar het onderzoek kijken, en niet alleen naar ons eigen onderzoek, maar bijvoorbeeld ook naar de diepte van de data van Microsoft, dat we zien dat verbindingen helemaal niet zit in, we voelen ons hier thuis, we treffen onze matties weer op het werk, maar die verbinding zit in, we weten eigenlijk niet meer waar deze organisatie voor staat en voor gaat, en ook niet wat in mijn eigen afdeling of team er per se speelt.
Maar eigenlijk als ik naar jou luister, is dat meer iets van, iemand roept iets van, joh, we moeten mensen meer naar het kantoor krijgen. Dan roept nummer twee van, dan moeten we het hier leuker maken. Dus we gaan, even heel plat gezegd, een pooltafel en een pingpongtafel neerzetten en een barista. Dan wordt het ook alle minuut uitgevoerd, hè, want het moet snel, hè, want mensen moeten snel terug. Dus het is niet ergens op gebaseerd, maar meer op buikgevoel of gewoon ja, op de red race waar we in zitten.
Ja, maar daar zit ook de fout. Hè? Daar wordt de aanname gedaan dat wij een pooltafel willen hebben, omdat dat ons verbindt. Nou, dat is gewoon heel vaak niet zo, blijkt in de praktijk.
Ja, ja.
Nou, de aanname zit denk ik, want je hebt helemaal gelijk, hè? Maar de aanname zit nog drie stappen daarvoor. Jij begon bij, we willen dan mensen weer meer naar kantoor krijgen. Ja, waarom eigenlijk? En ik zeg niet dat je dat niet moet doen. En ik zeg ook niet dat je het wel moet doen. Maar waarom wil je mensen meer naar kantoor krijgen? Is dat omdat je leiderschapsstijl nog die van 5 jaar geleden is? En omdat je het nog niet voor elkaar hebt om daar een stap in te zetten? En dat is de enige manier om die organisatie fit en productief te houden. Om ze weer allemaal naar kantoor te trekken. Is dat je antwoord? Ben daar dan open over, weet je niet?
Ja, en ga die eens heel even vastroepen. Want ik wil zo direct even dieper op die methodiek van jullie even in. Ik ga even terug naar Gerben toe. Die harde noten, dat management, waar jullie ook waar jullie mensen op trainen.
Ja?
Misschien als ik het raar zeg, maar leren tot het gaatje te gaan. Hè? Dat barrières wegzetten.
Ja.
Is dat herkenbaar? Dat bedrijven, en met zeker, want jij benoemde management teams, zeg ik het goed, Roel. Dat heel erg vast zit.
Nou ja, wat de Roel al zegt, wat we hier allemaal zeggen. Kijk. Er wordt een probleem ervaren in een organisatie en het probleem is dan in dit geval verbinding. En dan gaan managers voornamelijk vanuit hun eigen koker gaan ze al zoeken naar, oké, hoe ga ik verbinding oplossen? Maar dat doen ze vanuit een patroon wat ze eigenlijk altijd doen. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom die verbinding er niet is geweest. Dus ze blijven in hetzelfde stresspatroon gaan. En op het moment dat ze op die manier leiding blijven geven, gaat er nooit verbinding komen.
Wat bedoel je precies met een stresspatroon?
Een reactie. Kijk, als ik naar mezelf kijk, is mijn grootste stresspatroon op het moment dat er problemen zijn of dat ik niet vind dat het gaat zoals het moet. Dan, lang technisch verhaal, gebeurt er iets in mijn lichaam waardoor ik een bepaalde reactie ga geven. Dus komen allemaal stresshormonen komen vrij. Nou, mijn eerste reactie, wat ik jarenlang heb getraind, is gas geven. We moeten bij elkaar komen, snel, het moet sneller, we moeten de doelen gaan behalen. Ik ga de jongens heel erg betrekken, terwijl ik ze eigenlijk daarmee afstoot. Dus ik weet dat van mezelf. Dus ik weet nu op het moment dat ik stress ervaar, dat ik juist even moet gaan zitten in een hoekje en even rustig moet gaan worden. En daarna pas met iedereen in gesprek gaan. Want dan ga ik weer echt verbinding met iedereen creëren. En niet vanuit mijn eigen ego. En kijk, zo'n pooltafel neerzetten, dat is super mooi. Maar dat is eigenlijk gewoon het idee dat, het moet leuk zijn. Maar laten we eerlijk zijn, je bent gewoon met elkaar aan het werk. Dus het hoeft niet altijd leuk te zijn. Maar het gaat er wel om dat je die persoon achter die persoon gaat zien. En dat je erkent, het is misschien even niet zo leuk. Maar we zijn het wel met z'n tweeën aan het doen. En op het moment dat je dat gaat doen, het begint als leiderschap, maar dat gaat dan zijpelt zo langzaam door de hele organisatie. En dan ga je verbinding creëren. Gewoon echt erkennen van wat er op dat moment gebeurt. En dat doen de meeste, zeker leiders niet. En dat is logisch, want die hebben ook het doel in hun hoofd. En die hebben raad van commissaris, bestuurders, die ook allemaal op hun drukken. Die
dat
ook
zijn
niet
allemaal belangen die meespelen.
Exact, die ook niet vanuit verbinding komen.
Ik kan daar iets van vinden, want ik vind hem wel heel interessant. Ja. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Hè? We kunnen ook hier nog 10 van dit soort voorbeelden noemen.
Ja.
We werken veel in de overheid. En ik vraag de directieteams of managementteams altijd of ze dit probleem herkennen. En je zou kunnen zeggen, dit is allemaal nieuw, dus ze zijn inderdaad druk, of ze hebben een andere agenda of een ander belang. Maar het tegendeel is bijna waar. Als je met directieteam van een grote gemeente, hè, we bedienen denk ik 50% van de grote gemeentes in Nederland, Als je met zo'n directieteam spreekt, dan zeggen ze meteen, ja, dat weten we. En dat is al 5 of 10 jaar aan de hand. En
welk probleem dan?
Nou, dat bijvoorbeeld dat management over...
compenseert.
Ja, of ja. Dat ze de stap niet maken naar we moeten professionaliseren. Of dat ze dingen zien in hun team waar ze nog niet aan gewerkt hebben. Ik probeer het even
positief te formuleren.
Missen
ze daar dan de handvatten voor?
Nou ja, misschien is het antwoord ja. Maar wat ik heel belangrijk vind om te constateren is dat zo'n directieteam of zo'n managementteam eigenlijk al 10 jaar weet dat er iets aan de hand is en dat er misschien iets moet gebeuren. En de trend na COVID dat wij anders gaan werken, het is ook niet een heel nieuw beeld. Hè. Ik ga een boek publiceren over 2 maanden, wat ik in de afgelopen 17 jaar geschreven heb, waar de trendlijnen onderzocht zijn van die afgelopen 25, 30 jaar. En je ziet eigenlijk dat COVID niks nieuws brengt. Wat het brengt is een versnelling op sommige trendlijnen. En interessant is dat zo'n directieteam, om even die brug maar te maken, dus 10 jaar geleden al wist, er is een groot deel van mijn korps, van managers, dat niet helemaal voldoet of waar het in ieder geval beter kan. Daar is beperkt of niet op ingegrepen. En vervolgens hebben we een versneller te pakken. En dan is het vraagteken, wat gaan we eraan doen? En daar zitten we op dit moment.
Oké, dat is interessant. Ja. Erik, ik kom even bij jou. Zie jij dit patroon ook bij klanten terug, als je daar aan tafel zit, bij opdrachtgevers?
Ja, uiteraard. Maar ik geloof dat het nog een stap hoger ligt. En daar bedoel ik mee dat het speelveld waar een organisatie mee begint, is nooit blanco. Dus er staat er al een omgeving, en ik noem dat legacy. Dus er is al een verleden in een organisatie. En of dat het nou cultureel is, of dat het nou technologisch is, of dat het nou facilitair is. Er staat bij corporate en enterprise bedrijven staat er al een huis. En plotseling vinden wij dat we dat huis anders willen inrichten. Maar we hebben wel te maken met de fundering die eronder ooit is gebouwd. En die fundering is ooit berekend en gebouwd voor dat huis misschien van 50 jaar geleden. En plotseling willen we daar heel wat anders op gaan neerzetten. Want we zijn in een nieuwe wereld terechtgekomen. We vinden andere dingen belangrijk. En of dat nou wel of niet goed is voor een mens of voor een organisatie, dat maakt dan even niet uit. Maar wij gaan wel op dezelfde fundering proberen die nieuwe wereld te scheppen. Terwijl we eigenlijk zouden moeten zeggen als organisatie, wacht eens eventjes, kijk nou eens eerst eens, hoe hebben die funderingen impact op onze besluitvormingen? Want ja, je kan wel met z'n allen heel graag iets willen, maar als een fundering iets tegenhoudt, dan kan je blijven investeren, maar je hebt geen vooruitgang. En dat is een beetje wat wij heel sterk zien. Hè? En wij zitten natuurlijk aan de technologieas, waarbij wij producten leveren die uiteindelijk mensen moet gaan ondersteunen in anders werkvormen. Maar op het moment dat daar allerlei voorwaarden die techniek nodig hebben om optimaal te werken, niet kunnen worden uitgevoerd, omdat er in die organisatie ooit besluiten zijn genomen, maar dat mag niet, want dit is niet veilig, of dit is niet dit, dit is niet dat. Ik noem het dan even altijd 1990 denken. Dan ga je ook geen vooruitgang boeken. En dan kan je er 20 miljoen in stoppen. Dan kan je er 200 miljoen in stoppen. Je kan er ook 2 ton in stoppen. Het maakt niet uit hoeveel geld je erin stopt. Elke euro die je ergens instopt, zonder dat je bewust bent als organisatie dat het een groter domino-spel is dan alleen dat blokje wat je aan het investeren bent, heeft geen impact.
Nee.
En gaat frustratie op de werkvloer leveren, want de medewerkers begrijpen het niet. En de medewerkers hebben zoiets van, thuis kan ik dit, thuis kan ik dat. En mijn vrienden en mijn familie, die hoor ik op verjaardagen dit en dit zeggen. En ik zie op Facebook, Instagram en whatever, zie ik mensen in hun campertje over de wereld reizen met hun laptop op schoot. En ik mag niet eens thuis werken, want de verbinding zou niet veilig zijn. Ik noem maar even iets.
Ja.
Mensen hebben geen idee, maar willen wel vooruitgang. Dus ik geloof ook niet dat ons probleem bij de mens ligt, ondanks dat wij met z'n allen als organisatie zeggen, we zoeken verbinding, Nee, de organisatie heeft gewoon geen visie en duidelijke strategie, zodat mensen ook daadwerkelijk elkaar kunnen opzoeken.
Ja. Kom ik even zo direct even op terug. Ik hoor een paar rode lijnen door het verhaal heen lopen. Ik kom bij jou, Gerben, even terug. Ik zag dat jij wilde reageren. Ik hoor een paar dingen. Ik hoor eigenlijk van jaren 90, de fundering doorgaan zoals we altijd doorgingen. Want dat is lekker makkelijk. Hè? Mensen wijzigen niet graag. En langzame processen. Ik hoor Roel over het meten en aan de hand van hetgeen wat je meet, dat je daar ook pas een marsroute op af kan zetten. Erik, als ik jou net over die leiderschap hoor, en dan ga ik even naar jou toe, Gerben, jij wilde al op iets reageren. Vraag die ik ook even aan jou wil stellen met de ervaringen die je hebt en die je bij het korps hebt opgedaan. Hoe moeilijk is het om een mindset te veranderen bij mensen? En dan heb ik het met name als je een bedrijf in gaat, dat zijn mensen die jullie niet kennen.
Mm-hmm.
Daar staan, heb je managers voor je staan. Hoe moeilijk is het om die mindset om te krijgen?
En dan van de mens of van de organisatie?
In de eerste instantie de mensen en dan natuurlijk uiteindelijk de organisatie. Want ik denk dat het heel frustrerend is als je mensen op de juiste koers hebt en je krijgt de organisatie niet mee.
Ja, nou ja. Ja, enerzijds super moeilijk, want mensen moeten echt totaal, we hadden het voordat we begonnen, sprak even met Erik. Kijk, mensen hebben zichzelf in een hokje in het huis, in het fundament, dat staat, dat is veilig, want dat kennen ze al jaren. En opeens moet je dat loslaten, dat is super moeilijk. Ik ben na het korps ben ik naar de kunstacademie gegaan, waar opeens het fundament onder mijn voeten werd weggejaagd. En opeens was alles mogelijk. Was het geen macho, geen wie het snelste is. Nee, alles was goed. Ik dacht, alles is goed. Dat voelde ook belachelijk. Dus dat heeft mij 4 jaar gekost om überhaupt te leren dat hetgene wat je voelt en wat je denkt, dat waarde heeft voor mensen. Nou ja, als je dat tegen iemand zegt, dat hetgene wat je voelt en wat je denkt, dat het waarde is, heeft voor mensen, dan denkt iedereen, oh ja, ja, tuurlijk, dat is fijn. Want dan mag ik mezelf zijn, kan je autonoom zijn. Maar er moet wel een veiligheid zijn in de organisatie, psychologische veiligheid kom je dan op, om die stap te kunnen zetten. Dus iedereen moet het gevoel hebben dat, ondanks dat ik misschien fouten ga maken, ik kom er weer op terug, they've got my back, ik word niet laten vallen. En als dat er is, dan kun je een situatie gaan creëren waarin mensen een andere mindset willen gaan aannemen. Dat begint met, ja, iedereen is gelijkwaardig. Dus ja, je bent de CEO van het bedrijf en je hebt meer mandaat. Want laten we even eerlijk zijn, dat is wel nodig. Maar dat betekent niet dat je beter bent. Je hebt alleen andere verantwoordelijkheden, andere keuzes. En at the end of the day heb je een veto. Ja, dat klopt. Maar als mens zijn we met z'n allen gelijkwaardig. En zodra dat er is, dan is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om een mindset te veranderen. Moet je alleen weten, wat is iemands kernwaarde? Waar sta je voor? Wat is belangrijk voor je? En dan gaan we kijken of dat klopt bij hetgene waar we naartoe willen in die visie.
Ja.
En want als jij ambitie helemaal niet belangrijk vindt, maar je bent als bedrijf wel mega ambitieus, dan moet jij je afvragen of jij in het managementteam wil zitten.
Zo. Ja, maar daar ligt het natuurlijk ook de kern, hè? Want wij willen plotseling allemaal mensen veranderen. Maar de vraag is, willen die mensen überhaupt wel veranderen? Hè? En waarvoor is het doel dat mensen willen veranderen? Is die strategie bepaald, ja of nee? En ja, weet je, daar in die route zou het best wel kunnen zijn dat je zegt, ja, maar deze mensen die horen eigenlijk niet meer bij ons nieuwe DNA als organisatie. Of nieuwe visie als organisatie. En dat is oké, hè? Daar is niks
nou ja,
mis mee.
En je ziet het andersom natuurlijk ook, Erik. 100%. Dat heel veel mensen ook afscheid nemen van bedrijven omdat ze zich niet meer zo lang voelen.
Ja, maar iets wat COVID ons heeft laten zien is dat we plotseling heel snel wel kunnen veranderen. Hè? Want we hebben het er altijd over dat mensen niet kunnen veranderen. Maar plotseling konden we heel snel veranderen met z'n allen.
Maar
allemaal.
We vallen ook net zo snel weer terug.
Nou ja, dat weet ik niet. Maar
dat is de vraag.
Exact. Nou ja, dat is het. Ik haal het medewerker.
Ik weet niet of het de medewerker terugvalt of dat de organisatie terugvalt. Ik denk eerder dat laatste. Want de manager, die was voorheen ja, de leider en ik noem het altijd maar de schapenherder. Hè? Die kon de mensen meekrijgen en die bepaalde de route en de richting. Maar tegenwoordig zijn het de schapen die de richting bepalen. En is de manager eigenlijk in mijn beleving de faciliterende persoon om die mensen volledig in de kracht te zetten.
Ja.
En dat is een verandering. Want als jij als organisatiestructuur bij wijze van spreken koninklijk betiteld bent en je bent dus al meer dan 150 jaar als organisatie sta je, dan heb je allerlei zaken ingeregeld op strategische vormen. En plotseling moet daar een soort bezem doorheen. En ik denk dat jij daar, Roel, met regelmaat tegenaan loopt.
Maar ik denk dat het waar is. Hè? Ik ben het daar helemaal mee eens. Laat ik ook even de spotlight richten op HR, facilities, real estate, IT. Nou, ga zo maar even door. Hè?
Mm-hmm.
We kunnen hier spreken over topmanagement. Maar laten we ook ons beseffen dat de afdelingen waarover ik net spreek, hè, de experts waarover ik net spreek, die waren 30 jaar geleden, was dat het afvoerputje van de organisatie.
En allemaal losse silo's.
Allemaal losse silo's. We noemden het toen geen eens silo's, want we wisten geen eens dat die moesten samenwerken. Er was geen echt klantperspectief. Ze waren zwaar ondersteunend. Je deed de P-administratie of nou, ik ga maar even verder. Die vakgebieden zijn natuurlijk enorm gegroeid. We weten inmiddels, hè, dat weten we al tientallen jaren, dat er een klantperspectief is. En dat die mens veel belangrijker wordt en dat die in zijn kracht gezet moet worden. Ik probeer het maar even aan elkaar te verbinden, hè. En vanuit in de kracht zetten, daar ontstaat iets. Daar ontstaat productiviteit, daar ontstaat tevredenheid, daar ontstaat verbinding. Nou, allemaal die dingen waar we tegenwoordig over hebben. Dus dat begint ook bij real estate facilities, HR, et cetera. Die afdelingen die zijn de afgelopen 30 jaar enorm gegroeid. Ook in de statuur en de waarde in de organisatie. Laten we ons dat vooral beseffen hier. Waar Erik het net over heeft, is denk ik heel terecht. Hè? Dus die mensen komen veel meer voorop te staan. Hun belang komt voorop te staan, hun gelijkheid komt voorop te staan, hun samenwerking komt voorop te staan. En daardoor is het belang van HR, facilities, real estate, ik noem dezelfde namen maar weer op, is nog prominenter dan 5 jaar geleden. En ik denk, los van dat topmanagement, dat ook die stap, hè, om zeg maar mensen meer te ondersteunen, om die kracht meer te gebruiken, om daar ook actief aan te werken, dat is een stap die veel organisaties nog moeten zetten.
Ja, nou ja, we zien dat met de summits ook, hè, dat je ziet dat bij een bijvoorbeeld een cybersecurity sessie, dat daar ook collega's van IT iemand van HR hebben meegenomen om elkaar meer inzicht te geven in hun werkgebieden en problematieken. Want wat je natuurlijk wel ziet, is dat het tegenwoordig alles, hè, een organisatie, we hadden het net over silo's, maar je ziet binnen organisaties dat het domino-effect enorm is. Dat als je iets doet, het werkt over alle afdelingen en gelederen door. Ik hoorde jou op een gegeven moment iets zeggen, Roel. Ik weet niet of het in de voorbespreking of toen straks was, maar dat je op een gegeven moment, dat er ook best wel vaak een bepaalde frustratie is. Hè. Je probeert het goed te doen, je levert de kennis, je levert de informatie. Er worden dingen toch niet opgepakt. Waar zit het hem in? Waar komt dat door? Is dat politiek? Is dat eigenbelang? Is dat niet willen? Waar zit het er volgens jullie in?
Nou, ja. Vraag was een rol volgens mij.
Kijk, ik heb me voorgenomen om het...
Je mag gewoon maar reageren hoor.
Ik heb me voorgenomen om het positief te houden vandaag. Hè? Dus positief mogelijk erin gaan zitten. Ik denk dat er best veel wetenschap en kennis is op dit gebied. Die hebben de afgelopen 35 jaar opgebouwd. Dat zit in de IT, dat zit in de HR, dat zit, nou, noem maar op. Hè. En dat zit in de integraliteit. De vraag is niet of topmanagement of het bedrijf, zoals we het net noemen, het wil accepteren. Want ik denk dat we op het punt staan waar ieder bedrijf en ieder topmanagementteam dit wil accepteren. De vraag is... kun je de impact op je organisatie goed inschatten en durf je het al aan? Hmm. Want als je plakt de voorbeelden maar aan elkaar, als je het voorbeeld van mij van 10 minuten geleden pakt en topmanagement weet van oké, ik heb even bij een van de grotere gemeenten van Nederland geconstateerd 3 jaar geleden, 60% van mijn management kan dit niet aan, letterlijk gezegd, hè, minstens 60% van mijn management kan dit niet aan. Als je dat probleem voelt, dan is de vraag, durf ik het nu aan en ga ik ervoor? Is dit het moment? Wat doet dat met mijn eigen positie? Toch maar even wat kritisch, hè?
Nou, je eigen positie even. Dus dan haal je een belangrijk punt aan. Hè? Want je ziet ook dat de bestuurders zijn, zeker met de bestuurlijke aansprakelijkheid op dit moment, hè, die zeggen van, joh, ik heb nog een half jaar, 4 jaar te gaan. En met de zonvloed, we gaan hier geen rare dingen meer doen. Dat doet de volgende maar. En dan zit er ergens in zo'n organisatie, zit er iemand op de rem te trappen. Dat is vreselijk frustrerend, want dat frustreert het hele proces.
Dus het is ook wat je aangeleerd bent. Hè? Kijk, op het moment dat jij naar Nijenrode gaat en je neemt daar een mooie training of cursus af. Hè? Dan wordt jou aangeleerd in de bedrijfskundige sfeer dat elke organisatie, silo, een budget heeft. Hè? IT heeft een budget, HR heeft een budget, al facilitair, et cetera. Je geeft net al aan, hè, bij het Anders Werken Summit, maar ook bij onze events, en het zal niet anders zijn als bij de heren hier. Wij zien steeds meer dat IT... facilitair meeneemt, HR meeneemt, business decision makers van de werkvloer. Van hey, wacht eventjes, ik zie dit als een multi-vraagstuk in mijn organisatie. Maar budgetair hebben wij een organisatie nog steeds opgeknipt in IT-budget, facilitair budget, HR-budget. Daar is geen anders werken.
En niet alleen budgetair, want het management voelt ook de verantwoordelijkheid voor een deel van dit vraagstuk.
Ja. Dus wat we wel zien, hè, is dat een aantal organisaties nu in Nederland en ook daarbuiten, hoor, die beginnen met een hybride werker, een manager en geeft de persoon een naam, hè, qua titel.
Chief Hybrid Officer, dat is de mooie titel.
Bewijs van ja, we hebben die cursus toen de tijd ooit gedaan.
Ja.
Maar... en dat zijn organisaties die eigenlijk ook aan het kijken zijn van, ja, wacht eventjes, wij zoeken multidisciplinair iemand die over dit vraagstuk mee kan beslissen strategisch. Maar op het moment dat jij dus geconditioneerd bent, en dat is wel heel geinig wat natuurlijk Gerben ook al aangaf, als jij geconditioneerd bent vanuit alles in je opleidingen, in je doen en laten de afgelopen 40 jaar, in silomatig denken... Ja, dan moet je toch wel heel sterk zelf ontwikkeld zijn en ik noem het altijd een volwassenheidsstadium hebben bereikt en je zelfreflectie hebben behaald om te zien dat de wereld aan het veranderen is.
Ja, dat is ook waar Gerben met Mind to Body op inspeelt. Maar wat ik dus eigenlijk begrijp als ik naar jullie zo luister, moet er in de basis, in de mindset eerst gebeuren voordat je überhaupt verder kan gaan schakelen. Zeg ik dat goed?
In de mindset, in de inrichting van de organisatie, in de budgettering, allemaal net genoemd. Hè?
Het domino-effect, dat gaat door de hele organisatie heen.
Interessant is, ik wil hier twee dingen noemen. Dat speelde toch net even door mijn hoofd. Dus als je zegt, ja, we hebben een chief hybrid officer, zeg maar. Daar staat allemaal ad interim nog achter. Dus ik ken er geen die voor de komende 20 jaar aangesteld. Allemaal voor het komend jaar. Jammer. Hè?
Ja, maar dat wordt ook als een probleem gezien van dat moeten we even oplossen.
Precies, maar dat wou ik gewoon even noemen. Hè? Dus als wij hier net constateren, we zijn het fijn met elkaar eens, dat is natuurlijk altijd met zo'n podcast, hè? Maar dan moet dat...
Dat is overigens ook waarom de hal de judo-mat ligt, hè? Voor na afloop, dan vechten we nog even echt uit.
Ik kreeg een lekker koek van jou, maar dat ad interim moet er even vanaf. En kan het in een organisatie? Mijn antwoord is altijd ja. En hebben we er centjes voor? Want dat is vraag nummer 2. Het antwoord is ook ja. Want ik probeer hem maar even plat te maken.
Mag ik even vragen? Je zegt, daar hebben we centjes voor. Hè?
Ja, ik ga hem heel even plat maken. Ja. Dus als ik kijk naar een grote oil en gas in Nederland. Als ik kijk naar een grote retailer in Europa. Als ik kijk naar een grote overheid in Europa. Die hebben allemaal geïnvesteerd op 5 platformen, zeg maar, de afgelopen 5 jaar. Dus die zijn allemaal in COVID gaan helpen. En die hebben allemaal laptops aangeschaft. Die hebben allemaal een hele Teams uitrol gedaan. Die hebben allemaal de voorwaarden voor mensen aangepast. Die hebben allemaal de mobiliteitsregeling aangepast. Die hebben allemaal een werkplek thuis neergezet. Die hebben allemaal cursussen aangeschaft voor iedereen die eraan wilde deelnemen. Die hebben allemaal een vitaliteitsbeleid uitgerold. Nou, als je als medewerker, hè, ik zeg niet dat ze het goed hebben, want daar hebben we het net over, maar als je als medewerker heb je in ieder geval heel veel van dat soort aanpassingen gekregen in de afgelopen jaren. Als je kijkt op organisatieniveau, dan zijn er misschien wel te veel cadeautjes uitgedeeld. Mm-hmm. En misschien wel te weinig nagedacht van wat willen we echt bereiken. Ja. Heb je? Dus werkplekken hier en daar, PC's hier en daar, voorwaarden hier en daar. En wat we eigenlijk nu zeggen, in COVID was het niet anders, maar na COVID, we zitten 2024, denk na over wat je wilt bereiken. En vervolgens moet je misschien bureaus gaan schrappen. Of moet je misschien voorwaarden gaan schrappen? Of moet je misschien leiderschap gaan schrappen?
Maar wat je nu dus ook ziet, hè, want tijdens COVID was het ad hoc. En nu wordt het strategie.
Precies.
En dan wordt het moeilijk. Want dan moet ik in één keer met iemand echt gaan overleggen. Van joh, maar waarom gaan we deze strategie volgen? En dan komen er ook allerlei andere belangen omheen. Buiten de organisatie, persoonlijke belangen, et cetera.
Ja, ik ben dus benieuwd of jullie dat ook in... En jij zit volgens mij meer op strategisch vraagstuk. Weten de mensen in de organisatie wat uiteindelijk het allerbelangrijkste is, waarom iedereen afhankelijk van elkaar is? Ik denk van niet. Ik denk dat IT denkt, ja, onze taak is vooral zorgen dat de IT goed draait. Dat sales denkt, onze taak is geld verdienen. Dat productie is, wij moeten de beste producten leveren. Maar wat is nou uiteindelijk hetgene waardoor iedereen afhankelijk van elkaar is? Dat laatste stipje op de horizon. En nou, dit is een voordeel, dat durf ik niet zeker te zeggen. Ik denk dat omdat het komt dat at the end of the day het gaat over, we moeten de aandeelhouders rijker maken. En ja, ik zie jou een beetje, dus dat zal niet in iedere organisatie zijn. Maar als dat at the end of the day is waarom je werkt, ja, dat is niet een verhaal wat je op de werkvloer kan verkopen. Dus ga je allemaal cadeautjes uitgeven.
Nou ja, dat klopt wel. Kijk, ik heb natuurlijk wat jij net zegt, Gerben. Ik heb het recent nog meegemaakt met een bedrijf waar een investeringsmaatschappij gestapt is. En dan telt er om maar één ding, kosten schrappen en zoveel mogelijk de winstcijfers omhoog schroeven. En dan gaat er gewoon heel veel fout. Want dan is met alles wat wij bespreken, alle mooie dingen die ingezet zijn, als dat om bedrijfseconomische redenen weer geschrapt wordt of een streep erheen getrokken bent, dan ga je terug naar af. Dus ik denk de betrokkenheid dat heel erg belangrijk is. Dus jouw vraag ook, hè, van weten mensen waar we eigenlijk met z'n allen voor staan? Ik weet dat niet. Ik hoor
mag ik daarop aanvullen?
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ik wil er positief in gaan zitten.
Ja, maar ik ben wel. Dat ga ik ook. Wil je ook eerlijk zijn?
Ja, nee.
Dus dat gewoon.
Natuurlijk.
Niks, hè?
Want dat is mijn natuur, dus natuurlijk. Ja, we zien dit ook. Hè? Want een half jaar geleden hadden we in Politiek Den Haag, en ik kijk daar graag naar, want een van mijn studies was politicologie. Dus ik kijk graag naar het circus. En daar ging het over, we kunnen de juiste medewerkers niet meer vinden. Op dat moment al zagen wij bij de grotere corporates in Nederland dat die 10 tot 15 tot 20% van hun mensen aan het schrappen waren. Ja? Dus zo oneerlijk kan het bijna zijn. En natuurlijk is er dat aandeelhoudersbelang of het belang van de eigenaren. Maar daaronder, kijk, die organisatie waar we het hier over hebben, dat zijn organisaties van duizenden mensen. En je kunt een organisatie van duizenden mensen niet als één geheel zien. Daaronder zitten business units of afdelingen of teams die ook honderden mensen in zich hebben. En ik geloof erin, ik wil het positief houden, dat die honderden mensen, dat die dit wel kunnen voelen. En ik geloof erin dat COVID, hè, als er een negatief effect is van COVID, dan is het dit effect. Dus dat ze niet meer weten, wat verbindt ons, waar vinden we elkaar, waar hebben we een belang richting de klant. Hè? Want de meeste mensen die in een organisatie werken, wij meten dat, hè? Maar meer dan 70% van de mensen die weten heel goed waarvoor dat ze bij een organisatie zitten. Die weten wat de klant is, waarom dat ze die klant willen bedienen. Die worden nog steeds heel vrolijk van de reclame op tv van datzelfde bedrijf. Die hebben brand
awareness. Waarom weten die andere 30 dat niet overigens?
Ja, dan gaan we diep de krochten in van wat drijft een mens. Hè? Maar dit ligt niet aan de organisatie.
Okay.
Maar mijn statement is, mensen weten heel goed waarom dat ze bij een organisatie werken. Op niveau van 100 of van 1000 mensen bij elkaar weten ze ook heel goed waarom dat ze daar willen zitten en wat ze eigenlijk verwachten van die werkgever. De vraag is, bedienen we dat?
Nou, dat is een interessante. Heer.
En dan, wat bedoel je met bedienen? Dus vanuit...
Is die manager die daarboven zit, hè, dus die manager van die business unit, of die manager interne diensten, zeg ik maar even, dus die HR, IT, et cetera, onder zich heeft die dat vraagstuk, wat jij net heel terecht beetpakt, Gerben, heeft die dat vraagstuk eigenlijk al beantwoord. Dus kent die, als die 's nachts om 2:30 wakker wordt, kan die meteen het antwoord op die vraag roepen?
Ja, ik denk vaak niet duidelijk genoeg. En het is altijd de vraag in de organisatie, welk gedrag wordt uiteindelijk beloond en welk gedrag wordt afgestraft? Dus als iemand beloond wordt omdat die op sales meer omzet genereert, maar dat draait uiteindelijk om, het helpt niet de organisatie de kant op die ze echt willen, maar hij wordt er wel voor beloond, dan krijg je zo een tegengesteld conflict in de organisatie. Of een manager die juist heel veel kosten heeft geschrapt en top, want daar word je voor beloond, dat was je KPI. Maar uiteindelijk kunnen ze niet de verbinding in de organisatie creëren waar ze eigenlijk voor staan, want we zijn een warme organisatie. Dan wordt hij dus wel beloond voor iets wat eigenlijk niet in de kern van het bedrijf zit. En daar moet je echt goed over nadenken. Waar beloon je voor? En dat, dat heeft dan weer te maken met KPI's. Maar ook het schouderklopje.
Ja. Dan komen we eigenlijk terug bij het belang van die programmadoelen of die projectdoelen of de doelen op organisatielevel.
Ja.
Erik, even een vraag. Hè? Jullie organiseren tegenwoordig hier veel bijeenkomsten. Dan zitten die mensen hier. Mm-hmm. Of die mensen, dan hebben jullie gasten uitgenodigd. Dan zitten managers hier.
Ja, voornamelijk uit corporate enterprise segment. Ja.
Oké. Okay. Hoe voel jij hoe die mensen, als je dit hoort, hoe die mensen in hun vel zitten die hier zitten? Speelt er veel bij hun? Hebben ze veel vraagstukken? Zijn ze zelfverzekerd? Hoe ervaar je dat?
Ja, kijk, in basis zit hier vaak de IT-manager van een organisatie. En die neemt dan een collega mee, of misschien twee collega's mee. Maar de kern is dat wij vroeger, ik denk 95-98% van onze contactpersonen was de IT-manager. Dat begint nu iets te zakken, maar dat is nog steeds 70%. En die 70% heeft, die 30% zijn ook de IT-managers, maar die heeft dan een team meegenomen, want die ziet wel dat multidisciplinaire vraagstuk. Wat jij ziet is bij die organisaties, en ik denk dat ik daar geen onzin mee zeg, dat er gemiddeld 35 IT-projecten bij die IT-manager op zijn bord ligt voor dit jaar. En plotseling moet hij dan ook nog de mensen meekrijgen. Dan moet hij ook nog bezieling vinden in de organisatie. Hè? Dus die, en wat Roel net ook al aangaf. Een organisatie, wie is waar nou verantwoordelijk voor? Hè? En IT is van origine verantwoordelijk om te ondersteunen als automatisering. Hè? Als we dan vanuit het verleden kijken. En plotseling wordt dat een soort afdeling die overal maar eigenaar van moet worden. Terwijl de organisatie zelf als structuur dat helemaal nog niet zo ziet. En dan bedoel ik het topmanagement. En dus er zit best wel een discrepantie tussen wat er in topmanagement gebeurt, maar ook een heel ander belang. Daarin zie je heel veel verschillen. Hè. Kijk, ik ben zelf met een investeringsmaatschappij in zee gegaan een paar jaar geleden. Maar daar was een hele duidelijke afspraak op voorhand dat we de DNA van deze organisatie zouden behouden. En daarmee de groei zouden bewerkstelligen. De kennis aan boord zouden gaan halen om van een kruidenier een supermarkt te maken, zoals ik dat noem. Dat geeft wel eens conflicten in het MT-overleg.
Dat vroeg ik laatst nog aan jou. Hè? Krijg je soms geen jeuk. Maar dan zei je, dan moet je echt wel een tube tegenhalen, want het is lastig soms.
Nou ja, kijk, het is heel simpel. Op het moment dat jij verandering, ook al wil jij verandering, hè, en dat is het geinige, want wij als mens willen eigenlijk helemaal niet veranderen. ook al wil jij veranderen. Dus als mijn geest was heel simpel. Ik wil vooruit en ik wil veranderen. Maar op het moment dat die verandering daadwerkelijk voor je neus komt en je gaat dus veranderen, dan kom je eigenlijk tegen dat geconditioneerde wat Gerben al aangaf. Dan kom je tegen allerlei zaken aanlopen dat je lichaam iets gewend is en je geest is iets gewend. En plotseling moet je jezelf dus ook opnieuw uitvinden. Maar daar moet je wel een volwassenheidsstadium voor hebben bereikt. Wil je dat kunnen aanvaarden? En we gaan er dan maar vanuit dat de hele organisatie daar op zoek is. Kijk, een ander voorbeeld die ik heb is de aandeelhouder gaf Gerben aan. Kijk, ik geloof daar niet zo in. Want als we kijken naar, en dat vind ik een prachtig voorbeeld, ASML. ASML is een knijterrijke organisatie. Daar wordt ontzettend veel geld voor de aandeelhouder verdiend. Maar de medewerkers verdienen daar ook enorme bedragen en worden ontzettend ondersteund in innovatie en ontwikkeling en al dat soort zaken. Dus de vraag is, wie is er eigenaar van de stelling hoeveel van het geld wordt verdeeld over de medewerker? En ben jij als medewerker dus tevreden met hetgene wat er bediend wordt?
Ja. Mag ik aanvullen op wat Erik zei? Want ik heb daar een interessant voorbeeld van. Wij bedienen nu een pensioenuitvoerder. De pensioenwet is veranderd. Hè, dat gebeurt politiek één keer in een paar jaar. Er moeten veel wijzigingen doorgevoerd worden. Er moet veel duidelijkheid gegeven worden. Ze hebben de juiste mensen niet. Ze hebben de aantallen mensen niet. En ze kunnen de kwaliteit niet op korte termijn op de arbeidsmarkt vinden. Dus een van de antwoorden die zij geïncorporeerd hebben, of die ze serieus nemen, is AI. Dan gaat de IT-club van die grote pensioenuitvoerder, die gaat onderzoeken wat AI kan betekenen voor dat probleem. Dus dan vul ik even aan op wat Erik net al zei. Hè. Wiens verantwoordelijkheid is dit? Wie pakt hier op wat dit uiteindelijk moet, waar het in moet resulteren? En wie is er echt nog bezig met het resultaat van de organisatie? IT was ooit de club die voor de PC zorgde, ik zeg het maar even heel plat. En IT in dit voorbeeld is in één keer degene die gaat over productiviteit, over de kwaliteit van werken, over het aan het werk houden van mensen, over het oplossen van het P-probleem.
Klantrelaties.
Het lead proces van de organisatie als het zo direct zou gedraaien.
Dus waar hebben we het nog over? Weet je, daar zit het grote vraagstuk. Ja. Wie pakt dit op? Hoe serieus is het C-level hiermee mee bezig? Is dit echt iets alleen van IT? Of moet HR daarbij aanschuiven? Of misschien zelfs wel facilities, weet je niet. Dus daar zit
voor mij. En als je dan op boord gaat kijken, de meeste mensen weten niet eens wat IT aan impact heeft. Hè? Dus daar zit dan een gigantische discrepantie.
Nou ja, in combinatie met dat IT het segmenteert in projecten, wat je net zelf al zei.
Ja. Nou ja, goed, dit is ontzettend interessant. En we kunnen hier denk ik nog de hele ochtend over doorpraten. We gaan tijdens de week van het Anders Werken in maart en tijdens de Anders Werken Summit op 18 juni gaan we hier de diepte over in. Dan zijn jullie er ook om keynotes, lezingen te geven en seminars. Als we nou even kijken met alles wat we besproken hebben, dan begin ik even bij jou, Gerben. Als jij nou een takeaway voor de luisteraar mee zou mogen geven, wat zou je graag mee willen geven?
In ieder geval, als je een team wil bouwen, en ik ben het dan eens met wat Roel zegt, als je echt een grote organisatie hebt, dan heb je gewoon meerdere organisaties onder één vlag. Maar ze heel duidelijk hebben hoe iedereen afhankelijk van elkaar is. En wat dat ene ding is, echt één ding waar iedereen uiteindelijk aan bijdraagt. En als je dat duidelijk hebt, dan kun je in ieder geval gaan floreren.
Nou, dat vind ik een hele mooie compacte takeaway. Dankjewel. Roel?
Ja, ik doe graag een goed woordje voor de farma-industrie. Maar in dit geval denk ik, de wonderzalf die bestaat niet. Dus ja. Dat is goed om je dat te beseffen.
Ja.
Tegelijkertijd, ik haalde dat net al even aan. Hè. Ik ben bezig met het publiceren van een boek. Wat ik gezien heb, is dat er 7 trendlijnen zitten in dit vakgebied. En die trendlijnen zijn ook in COVID niet doorbroken. Dus geloof niet wat mensen die de perfecte oplossing hebben of die morgen kunnen helpen, wat die zeggen. Begin bovenin en kijk heel duidelijk terug naar de leerervaringen van de afgelopen 35 jaar. Die zijn echt goud waard op dit moment.
Nou, dat vind ik een hele mooie, waardevolle takeaway. Dankjewel, Roel. Erik, hekkensluiter.
Ja, haal specialisme aan boord. Dat is het enige wat ik mee kan geven. Wij zien zoveel organisaties zelf lopen mikadoën. En dan valt het eigenlijk in één grote brei op tafel. Alle verbindingen liggen er wel, maar zitten allemaal door de war. En je maakt eigenlijk meer stuk dan dat je het in één keer goed oppakt.
Nou, dat vind ik en voor mij heel herkenbaar. Ik ben lang consultant geweest en zag zo'n bij organisaties en bedrijven. Die nodigen 5-6 mensen uit. Distilleren een eigen verhaal ervan en dan gaan we het zelf doen. En dat is het uiteindelijk net niet. En het werkt volledig aanverrechts. Dus ik denk dat dat voor ons hier aan tafel, jullie knikkend zien, allemaal heel herkenbaar en waar is. De tijd zit erop. We hebben er ruim 45 minuten op de teller zitten. En we gaan tijdens de summit gaan we hier absoluut over verder. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio. En wordt vervolgd, want er is hier nog een hele hoop over te vertellen. En ik merk dat jullie allemaal nog heel veel meer dingen wilden vertellen. Dus de tijd helaas te kort voor. Maar daar gaan we binnenkort verder op pakken. Hartelijk dank.
Dankjewel.
Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie anderswerkensummit.nl.